Welkom allemaal. In dezelfde zaal zitten we eigenlijk, waar de doorrekening van de klimaatplannen werden gepresenteerd. Toen was het bijna net zo druk, met allemaal journalisten. En iedereen was gretig om te weten wat er nou precies in stond. Namelijk, iedereen wilde weten de vraag, hoeveel gaat het nou precies kosten, die hele klimaattransitie? Daar gaan we het vandaag over hebben. Mijn naam is Marleen de Rooij. Ik ben politiek verslaggever bij de NOS. Heb mij ook veel verdiept in de klimaattransitie en de kosten daarvan, vooral het kostengedeelte. Maar ik heb vandaag een panel erbij, wat zich nog veel beter heeft verdiept in deze hele zaak en er echt alles van weet. Weet dat jullie vandaag allemaal vragen mogen stellen. Daar krijgen jullie genoeg ruimte voor. Er zijn ook een aantal stellingen, dus denk daar ook over na wat jullie daarvan vinden. Ik moet even zeggen trouwens dat deze dag, deze middag, is mede mogelijk gemaakt door het Montesquieu Instituut, door Nieuwsport, door ProDemos en door Filmhuis Den Haag. Daar heb ik iedereen opgenoemd, volgens mij. Ja, dat is altijd heel belangrijk om te noemen. Ook wordt het opgenomen en uitgezonden op NPO Politiek, dus weet dat het is vastgelegd in ieder geval. Dan ga ik me even beginnen met het voorstellen van mijn panel. Begin ik met D66-Kamerlid Matthijs Sinot. Welkom.
Hallo.
Ik moet even zeggen, het kan zo zijn dat u wordt weggeroepen voor stemmingen vandaag.
Ja, dat klopt.
Nou, maar dat vergeven we hem dan, want dat is de actualiteit van de politiek nou eenmaal. Hoe lang zit u al op het dossier klimaat? Ja, u kunt het aanrukken.
Gewoon hier praten?
Ja.
Ik ben sinds een maand of vijf, sinds Rob Jetten, die werd fractievoorzitter, zoals bekend. Waarschijnlijk. En toen werd ik woordvoerder klimaat en energie. En daarvoor was ik woordvoerder vervoer en water.
Ja, heeft u ook echt een achtergrond in die sector? Of?
Nou, ik heb heel lang geschreven voor hetkanwel.nl. Dat was een website over groener, eerlijker en leuker leven. Dat staat nog steeds trouwens. Dat gaf ik uit. En daar heb ik heel veel steeds geschreven hoe dingen, zeg maar, wel konden. Hoe we met allerlei technologische oplossingen, menselijke vindingrijkheid, elke keer oplossingen vinden om groener, eerlijker en leuker te leven.
Ja, dus dat groene, eerlijker, leuker, dat past nu ook een beetje binnen de D66-lijn, als ik het goed zeg.
Ja, dat zeker. Optimistisch en oplossingsgericht. Ja,
kijk, ik hoor wat terug, wat ik vaker heb gehoord de afgelopen tijd namelijk. Dan gaan we even naar uw buurman, Peter Winterman, AD-journalist. Ook wel degene die de hele energierekening verhalen naar boven heeft gebracht. Ik weet niet of u het zich nog kan herinneren, een kleine maand geleden. Grote scoop van het AD, waar ik jaloers op was.
Februari is alweer anderhalve maand geleden.
Anderhalve maand geleden. Het bleek dat de energierekening een stuk hoger was dan het kabinet dacht.
Ja, nou dat had het CBS eigenlijk al gezegd. Maar de vraag was, hoe kon dat nou? En bleek dus dat het kabinet die oude cijfers uit 2017 had gebruikt van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat hadden we gepubliceerd en dat leidde wel tot flink wat reacties in het
hele
land. En ook hier natuurlijk in Den Haag.
Ja. Hele week in Den Haag over gesproken, denk ik, toch?
Ja, klopt inderdaad. Ja. En terecht natuurlijk.
En hoe ben je daar nou zo achter gekomen?
Ja, dat is natuurlijk, het is ook gewoon 1 en 1 is 2. In december was het nog, het valt allemaal wel mee met die stijging van de energierekening. En dan bleek in februari het CBS, het valt niet mee. Hoe kan dat nou? Nou ja, dat ga je dan uitzoeken. Dus informeren bij het ministerie, bij het planbureau. En dan blijkt dus dat die oude cijfers zijn gebruikt, waar natuurlijk heel wat over te doen is geweest.
Ja. En toen baalden ze een beetje.
Wat zei je?
En toen baalden ze een beetje.
Mona Keizer, staatssecretaris, die zei natuurlijk dat het bangmakerij was, dat die energierekening zou stijgen. Nou ja, we kregen ook wel veel lezers die ook mailden van, het valt helemaal niet mee. Die mensen kregen natuurlijk gewoon op de deurmat hun voorschot, bedrag wat ze moesten gaan betalen. Die mensen hadden toch gelijk.
Ja, dus af en toe naar je lezers luisteren. Is geen slechte tip, denk ik.
Precies.
Naast je ook niet geheel onbekend, Diederik Samson. Welkom terug in Den Haag hier weer. Een van de voorzitters van een van die klimaattafels waar we het heet het over horen. Is dat dan ook echt een ronde tafel waar jullie aan zitten?
Nou, een vierkant in mijn geval.
Vierkant.
Maar het is wel een tafel waar je allemaal aan zit. Ja.
En nu zijn die plannen allemaal ingeleverd en doorgerekend.
Ja.
Wat doet u nu?
Op mijn lauweren rusten. Nee. Die tafel is maar één deel van het werk. En dat is met elkaar onderhandelen over die plannen. En eigenlijk bij mij aan mijn tafel was er niet zo heel veel sprake van echte harde onderhandeling, maar meer samen iets bouwen. De belangentegenstellingen die zaten vooral bij de industrietafel. Daar hebben we ook wel eens wat over gelezen. Bij ons zat er meer een heel ingewikkeld bouwwerk om ervoor te zorgen dat al die huizen inderdaad op tijd en in de juiste volgorde en op de juiste manier worden geïsoleerd. En daar maak ik nu veel werk van, om in gemeentes daar met alle mensen over te spreken die er straks echt over gaan.
Ja, want die ze moeten gaan bouwen en zo.
Nee, door de gemeenteraadsleden, de wethouders, de netbeheerder, het plaatselijke warmtebedrijf. Dat zijn de echte spelers, de woningbouwcorporaties. En daar is nog heel veel zendingswerk te doen om ervoor te zorgen dat die ook allemaal in de juiste stand komen te staan.
Ja, heel benieuwd hoe het ervoor staat met al die plannen. Of dat allemaal gaat lukken, daar zijn we allemaal benieuwd naar. Maar geef eerst even het woord naar de heer naast u, Tom Manders, van het CPB. Een van de verantwoordelijken van de doorrekeningen als het gaat om hoeveel gaat het een huishouden nou precies kosten. En hoeveel gaat het bedrijfsleven nou precies kosten. Heeft u daar een beetje...
Dat klopt.
Antwoord op kunnen krijgen?
Nou, we hebben naar beste weten dat geprobeerd. Ik hoop dat dadelijk in een minuut of tien jullie een vogelvlucht in mee te nemen. En zoals het onderhandelen aan de tafel een hele klus was, was het doorrekenen van het proza van het ontwerpakkoord ook een hele klus.
Ja, het lezen was ook een klus, nou, maar ja. kan ik zeggen, nee. Nou, ik zou zeggen, misschien kunt u het woord nemen. En dan gaan we graag van u horen hoe dat er precies aan toe gaat.
Ook deze microfoon even. Werkt hij al? Nou, goedemiddag. Fijn dat ik die gelegenheid heb om iets over ons werk te vertellen. Kijk. Wat ik wil doen is het aandeel wat Centraal Planbureau gehad heeft in deze doorrekening toe te lichten. En dat vijgenblaadje wat u links ziet, dat is nou niet omdat wij van alles te verbergen hebben. Ik denk dat wij een heel transparant verhaal hebben geschreven. Scriptie in de ogen van sommigen. Maar ik denk een hele goede scriptie die we geschreven hebben. En er is zelfs ook nog een achtergronddocument waar we het een en ander heel netjes hebben uitgelegd. Eigenlijk zijn wij maar de bijsluiter bij dat hele ontwerpakkoord. Belangrijkste vraag was toch, wat levert het op aan megatonnen? En wat betekent het voor de nationale kosten? Dat heeft het Planbureau voor de Leefomgeving gedaan. En aan ons kwam het verzoek, ja, wat betekent het nou voor de schatkist, de budgettaire effecten? Hoe is die lastenverdeling nou tussen gezinnen en bedrijven? En uiteindelijk de vraag, wat gaat het gezinnen kosten? Wat betekent het voor de inkomens? We zijn in Nederland gek op inkomensplaatjes, dus wij hebben inkomensplaatjes gemaakt. Dat hebben we overigens wel een hele goede samenwerking met het Planbureau Leefomgeving gedaan. Want het kan niet zo zijn dat zij met een heel ander pakket maatregelen werken dan het pakket waarmee wij werken. En ik noemde net het proza van het ontwerpakkoord. Sommigen zeggen, daar zaten 600 maatregelen in. Nou, dat hebben we allemaal met een scherp oog beoordeeld. En uiteindelijk zijn we tot een veel kleiner aantal gekomen. En dat kleinere aantal, dat pakket wat wij bekeken hebben, dat overlapt eigenlijk in heel belangrijke mate met dat van PBL. Er is wel een enkel verschil, dat heeft ook best wat aandacht gekregen. Dat is de maatregel rond de bonusmalus in de industrie. Wij vinden dat maatregelen ook geïnstrumenteerd moeten zijn, dat ze geloofwaardig zijn, uitvoerbaar, juridisch getoetst moeten zijn, concreet genoeg. En dan nemen wij ze mee. Dat is eigenlijk de systematiek die wij ook gebruiken bij het analyseren van verkiezingsprogramma's en het analyseren van een regeerakkoord. We hebben dezelfde systematiek geprobeerd. Nou, die bonus-malusregeling die viel bij ons net over de rand. Die hebben wij dus niet meegenomen. Dat betekent dus ook dat er een licht verschil is in de megatonnen als het ware. Want we hebben gewoon geen budgettaire effecten aan die malusregeling willen toekennen. Maar in grote lijnen past dat dus wel, dat pakket. Dus het sluit aan, hè, wat PBL doet en wat wij gedaan hebben. Ja, en aardig is dat wij eigenlijk twee verhalen voor de prijs van één geven. En dat zie je in dit wat technische plaatje. Op de horizontale lijn staat de tijd. En op de verticale lijn ziet u twee pijlen. De korte pijl, dat zijn de effecten van het ontwerpakkoord. Maar we hebben ook, omdat we denken dat het relevant is, de totaaleffecten berekend. Dat is eigenlijk al het beleid wat ook al in de pijplijn zit, plus dat ontwerpakkoord. Want dat is natuurlijk wat mensen uiteindelijk in hun portemonnee voelen. Die maken dat onderscheid niet tussen het staande beleid of wat er al in gang is gezet in dit huidige in het kabinet, in dit regeerakkoord, en wat daar nog bovenop komt. Dus we presenteren steeds twee dingen, we berekenen twee dingen uit, effecten van dat ontwerpakkoord plus het totaaleffect. Ja, en dat basispad, dat referentiepad, dat staande beleid, dat is niet stabiel, dat is niet horizontaal. En daarom is het nuttig om dat mee te nemen. Iedereen heeft dat in januari gemerkt bij de energierekening, die omhoog ging. Voor een deel was dat kabinetsbeleid, wat dit kabinet bedacht heeft, gaat volgend jaar ook nog een keer gebeuren, tenzij het kabinet dat gaat veranderen. Maar die effecten wilden we ook wel mee kunnen nemen. Dus die twee dingen die laten we zien. En dat referentiepad dat is overigens gebaseerd op de meest actuele prijzen en de laatste stand van zaken, december 2018. Dus wij hadden in dit geval gelukkig geen last van oude prijzen. Ja, heel veel cijfers en ik ga er een paar uitlichten, want anders zien we door de bomen het bos niet meer. Die overheid die kan eigenlijk drie dingen doen in onze gedachten. Die kan subsidies geven, die kan een wortel voorhouden. En dat zie je bij de uitgaven van de overheid. Dat zijn cadeautjes is een makkelijk woord, maar dat zijn de subsidies in grote lijnen. Die kunnen belastingen heffen, dat is die stok die de overheid kan gebruiken om mensen tot ander gedrag te bewegen. Dat zijn de uitgaven, die zie je ook staan. En uiteindelijk kan de overheid ook nog normen opleggen. Nou, is ook niet gratis als mensen bepaalde dingen moeten doen, aan bepaalde verplichtingen moeten voldoen, dan heeft dat ook kosten. Nou, die kosten hebben we hier uitgerekend. En je ziet dat de totale lasten 5,2 miljard zijn van het totale pakket. En daarvan is het ontwerp klimaatakkoord eigenlijk maar een heel klein stukje. Dus die meeste lasten die zitten al besloten in het staande beleid. Alles wat in die pijplijn zit. En die uitgaven van de overheid zijn in totaal 4,4 miljard in 2030. Waarvan de helft al bedacht is in het staande beleid en de helft zit nog in dat ontwerpakkoord. Nou, als je naar die 5,2 miljard kijkt, die vette 5,2 miljard, dan zie je dat gezinnen net wat meer betalen dan bedrijven. En bij het ontwerpakkoord is dat net andersom. Dan zijn de extra lasten voor gezinnen eigenlijk nul. En dan zijn het de bedrijven die nog wat betalen. We wentelen ook wat af op het buitenland. Het is bijvoorbeeld de vliegbelasting en wat kleinere posten. Nou, dan zijn er ook nog, dat heet technisch niet EMU-relevante lasten. Dat zijn nou juist die kosten die te maken hebben met het voldoen aan bepaalde normen. Bijvoorbeeld het sluiten van kolencentrales zit daarin. Nou, dat is in totaal 1,6 miljard... waarvan een groot brok, die 1 miljard, zit in dat ontwerpakkoord. Nou, dit zijn de cijfers voor 2030. Als u het rapport downloadt, dan ziet u dat we dat ook voor 2021 en voor 2025 hebben gedaan. En we hebben dat netjes uitgesplitst naar tafel, voor zover als dat ging. Dus er zit heel veel meer detailinformatie achter. Maar dit is het globale beeld. 4,4 uitgaven van de overheid, 5,2 lasten. En dan zie je ook dat die 5,2 is groter dan de 4,4. Dus die overheid is een beetje spekkoper in dit pakket. Die krijgen 0,8 miljard meer binnen als dat ze uitgeven. Dan moet daar wel bij gezegd worden dat in dat hele ontwerpakkoord ook een garantiefonds van 4,5 miljard is bedacht. Om die transitie in de gebouwde omgeving wat te vergemakkelijken. Dus ja, daar staat de overheid dus in zekere zin ook garant voor. De inkomensplaatjes. Wij doen het eigenlijk al een tijdje op deze manier, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen onmiddellijk snapt wat hier staat. Dat heet een boxplot. En als je nou het optelt voor alle huishoudens bij elkaar en je kijkt naar het gemiddelde huishouden, dan gaan die er 1,3% op achteruit in 2030. En dat is onder de veronderstelling dat het gedrag van die huishoudens niet verandert. Die doen dus eigenlijk nog steeds hetzelfde als wat ze in 2018 deden. En dan is het effect min 1,3%. En dat dikke roze balkje, dat zit als het ware op het midden van de verdeling. Er zijn evenveel huishoudens die slechter af zijn en evenveel huishoudens die beter af zijn. Die 1,3 is precies het gemiddelde van die verdeling. En dat dikke stukje, dat is ongeveer de helft van de huishoudens. Nou, en dan zit je in de staart van die verdeling. Er zijn natuurlijk altijd pechvogels en er zijn ook spekkopers. Er zitten ook mensen die een relatief veel groter inkomensverlies hebben. Die 3% zit helemaal aan het uiteinde van die staart links. En er zit ook nog een stukje die veel minder inkomensverlies hebben. Nou, we kappen af bij 95%. 5% aan de ene kant en 5% aan de andere kant. Dat betekent dus dat we voor 5% van de huishoudens die inkomensverliezen misschien wel wat meer zijn dan de 3% die we hier laten zien. Ja, wij kunnen dat eigenlijk niet goed uitrekenen. Wij doen het op basis van een steekproef van 100.000 huishoudens waarvan we alle gegevens hebben. En als je dan netjes die onderverdeling wilt maken en ook in die staart wilt peuren, ja, daar zitten soms hele rare gevallen bij. Een student die 80% van zijn inkomen aan energie uitgeeft. Ja, als dan de energierekening omhoog gaat, dan gaat die student er in inkomen heel erg op achteruit. Dus dat hebben wij gewoon geen vertrouwen in wat daar precies gebeurt. Dus ik durf ook niet te zeggen hoe ver dat teruggaat. Maar dit is zoals wij dat doen. En dan zie je dat er een aardige verdeling is over de huishoudens, over de inkomensklassen, 5 inkomensklassen. De armste mensen die zitten tussen de 1 en de 20% en de rijkste tussen 81 en 100. En je ziet dat dit beleid, het totale beleid, dat het denivelerend werkt. Mensen met een laag inkomen gaan er 1,8% op achteruit en de mensen met een hoog inkomen, de bovenste 20%, 0,8%. En dat begrijp je ook wel, omdat lage inkomens een relatief groot deel van hun inkomen aan energie uitgeven. Nou, als de energie duurder wordt, dat is besloten in het beleid, denk aan de opslag duurzame energie, ja, dan hebben die lage inkomens daar relatief meer last van. In het ontwerpakkoord, dat corrigeert dat in zekere zin. Daar zijn een aantal dingen wel slim vormgegeven. En die effecten van dat ontwerpakkoord zijn relatief klein. Hè. Er komt nog eens, dat is ongeveer 0,4%. Dat is dus maar een fractie van die 1,3. En dan zie je dat de lage middeninkomens hier relatief op achteruit gaan. En dat heeft te maken met de maatregelen in mobiliteit. Die huishoudensklassen, die inkomensklassen, die geven relatief veel uit aan mobiliteit. Die zien we ook niet onmiddellijk naar de elektrische auto gaan. Dus die hebben vooral last van het stijgen van de motorrijtuigenbelasting. Dus dat is dat kleine effect wat je daar ziet. Dat waren statische effecten. Maar het hele idee van dat ontwerpakkoord is natuurlijk dat het gedrag anders wordt. Dat mensen minder energie gaan gebruiken, overstappen naar elektrisch rijden, in hun huis van alles aanpassen. Dus alleen met dat statische effect kom je er niet. Je moet ook naar de dynamische effecten kijken. Nou, dat zie je hier. Dat kunnen wij niet zo goed uitrekenen voor al die verschillende types. Dus dit is allemaal samengebald voor het gemiddelde huishouden. Nou, die 1,3, dat kunnen we nog onthouden van het vorige plaatje. Daar zit een blauw pijltje wat de boel wat verlicht. Dat is dat gedrag van huishoudens. Die gaan minder energie gebruiken. Die gaan van gas naar elektriciteit. Die gaan van een brandstofauto naar een elektrische auto. En dat betekent dat de pijn wat minder wordt van die hoge energierekening. Dat is dat blauwe balkje. Maar het andere effect is dat bedrijven een deel van hun kosten en een belangrijk deel van hun kosten afwentelen op gezinnen. Wij denken 80%. Nou, als er vragen naar komen, dan kan ik daar nog wel meer over zeggen. Maar ga ervan uit dat een deel van die kostprijsstijging van bedrijven toch uiteindelijk bij gezinnen terechtkomt. Dus de hele discussie over, ja, waar leg je de pijn neer, maakt uiteindelijk op lange termijn niet zoveel uit, omdat het uiteindelijk toch bij die gezinnen neerkomt. Een klein stukje gaat naar het buitenland. Nou, alles bij elkaar gaat die 1,3 dus wel naar 1,5. He, dus als je rekening houdt met al die doorwerkingen, dan wordt het nog net een beetje slechter. Nou, dat zijn een paar belangrijke dingen. We hebben ook gekeken naar werkgelegenheidseffecten. Kan straks in de discussie nog wel op worden teruggekomen. We hebben ook gekeken naar weglekeffecten. Dat is ook belangrijk in de hele discussie. Daar kunnen we straks ook nog wel iets over zeggen. Alles te vinden natuurlijk op onze website. En als jullie vragen hebben, daar staan de drie mensen die als eerste aanspreekbaar zijn. Nou, dankjewel.
Dank u wel. Dan wil ik toch even bij de D66 beginnen. Want ik vraag me toch af, hoe hebben de coalitiepartijen gekeken naar die cijfers? Is dit nou, valt het mee of valt het tegen? Wat vonden jullie ervan?
Nou ja, ik kan vooral voor onze eigen partij spreken natuurlijk. En wat wij ervan vinden is dat het goed is dat zo'n doorrekening gebeurt. Je maakt een plan, dan wil je weten, waar sta je met dat plan? Waar kom je uit? Nou, dat gaf dit een heel duidelijk beeld. En dan weet je ook waar je op kunt corrigeren. Dus ik was allereerst heel blij met de cijfers. En de kans om vervolgens ook aan te pakken waar moet worden aangepakt. Nou, je zag twee dingen. Die industrie, die blijft achter. Dat moesten we extra doen. En het andere was ook heel belangrijk. Hè, dat kwam ook uit het verhaal goed naar voren. Dat mensen die minder te besteden hebben relatief zwaarder belast werden. We hadden natuurlijk al die hele discussie over de energierekening gehad. Dus daarvan hebben we ook gezegd, we moeten echt wat doen aan die verandering van hoe de energierekening bij mensen wordt opgebouwd en hoe die bij bedrijven wordt opgebouwd. Mensen wat minder, bedrijven wat meer.
Ja, maar dat is nog niet gebeurd eigenlijk, in die zin. Daar wordt nog over gesteggeld. En hoe dat er precies uit moet komen te zien. Toch? Heb ik gelijk? Daar weten wij het fijne nog niet van.
De kabinetsbrief is kraakhelder. Dat er bijvoorbeeld voor die energierekening echt wel een verandering gaat plaatsvinden. Want op dit moment betalen wij de grote subsidiepot voor bedrijven, SDE+, betalen wij voor de helft mee. En de bedoeling is dat dat naar 40% gaat en dat bedrijven daar 60% van willen. Dus dat is al een besluit. En ja. Dat gaat ook gevolgen hebben voor onze energierekening. En sommige dingen moeten nog worden uitgerekend, dat klopt. Ja.
Peter, vraag aan jou. De dag nadat al deze sommen bekend werden, ging het AD hier natuurlijk ook over berichten. Krijgen jullie veel brieven of opmerkingen van lezers die bezorgd waren, die dit veel vonden?
Die brieven kregen we eigenlijk al, zoals ik al zei, al veel eerder. En er was ook wel opluchting, omdat natuurlijk op de dag zelf dat deze cijfers werden gepresenteerd, het kabinet met eigenlijk compleet andere maatregelen kwam. Waardoor deze cijfers alweer achterhaald zijn en in de prullenbak kunnen in feite. Want het beleid gaat helemaal op de schop. En we weten niet hoe dat gaat uitpakken en lezers zijn daar wel heel benieuwd naar. En willen ook heel graag zien, zijn ook wantrouwig hoor, want er zijn beloftes gedaan natuurlijk, bijvoorbeeld een CO2-belasting voor bedrijven. Maar hoe gaat die er in de praktijk uitzien? Worden die bedrijven echt belast of valt het allemaal wel mee? Ja, dat zijn vragen waar journalisten, maar ook lezers mee zitten.
Ja. Ja, nog steeds veel onzekerheid, ook omdat er verschillende getallen worden gebruikt door allemaal verschillende politieke partijen. Had jij het idee dat op zo'n dag als de dag van de presentatie van de doorrekening, dat daar eindelijk duidelijkheid kwam? Had de zaal het idee dat er toen duidelijkheid kwam hoeveel het nou allemaal gaat kosten? Kreeg je dan een beetje het gevoel, nou weten we eindelijk wat het nou precies gaat kosten bij ons? Dat is wel natuurlijk de poging van de doorrekening.
Nee, ja, kijk, dat is ook het probleem. En dat zijn ook, we hebben het over 2030, dat is natuurlijk 11 jaar weg. Er komen algemene plaatjes uit, maar iedereen denkt aan zijn eigen huis of huurhuis of woning, hoe oud is het? Dat heeft zoveel impact als je het over huizen hebt, welke maatregelen je moet nemen. Dus ja, niet iedereen voelt zich aangesproken. Dat is natuurlijk altijd met koopkrachtplaatjes. Het blijft heel abstract.
Ja.
En lastig wat het voor jezelf betekent.
Ja, Dirk Samson staat ook te springen om hier wat over te zeggen, nou, volgens mij.
Nee, maar ik constateerde in de aanloop naar die doorrekening wel dat hij bijna mythische proporties kreeg. Voor de politici, want die vonden het heerlijk om te zeggen, nou wacht nou even op de doorrekening, want dan wordt alles helder.
Hoef ik geen antwoord te geven nu.
Volstrekte nonsens. De scholieren gingen op een gegeven moment wachten met staken voordat de doorrekening er was. Dan ben je als land wel af. Dus dat vond ik wel merkwaardig. En je weet natuurlijk, die doorrekening geeft inderdaad dit soort plaatjes waar heel veel mensen nog steeds naar kijken en denken, wat zegt dit nou precies? Dat mag ook best. Ik durf ook te beweren dat we zelfs achteraf niet kunnen gaan vaststellen wat het precies gekost heeft. Want dit is een operatie die dwars door alle maatschappelijke ontwikkelingen heen gaat, 30 jaar duurt. En dan gaat natuurlijk straks een rekenkamer wel eens proberen om te kijken wat het nou allemaal gekost heeft. Nou, daar komt vast wel weer iets uit wat dan tot grote schande roepen leidt in de politiek. Maar ik vind het ook niet het meest relevante. Wat het de samenleving als geheel kost. De samenleving kost ons als geheel 600 miljard per jaar. Dat zetten wij met z'n allen om en daar worden we ook bijster gelukkig van met z'n allen. 700 inmiddels al. Ja, dat gaat hard, hè, met die groei. Dus we zitten al op 700 miljard per jaar. Dat is dit. Wat relevant is inderdaad de vraag, als ik ga verbouwen, hoeveel geld heb ik dan daarvoor nodig? Hoeveel winst maak ik daarop op mijn energierekening? Kortom, heb ik aan het eind van de maand meer geld over na de verbouwing of niet? Dat is eigenlijk wat mensen gewoon thuis willen weten. En dat is voor elk, daar kan het CPB of het PLBL of wie dan ook, kan er natuurlijk niks over zeggen. Dat kunt u alleen zelf doen met een beetje hulp van een ander. Maar dat is soms best een ingewikkelde klus. Maar dat krijgen we nu een beetje onder de knie. En daar, hoe meer we daarvan weten, hoe meer we daarvan zien, hoe meer voorbeelden we ook zien, hoe ontspannender ik er eigenlijk over word.
Maar is het niet ook een middel om mensen te overtuigen? Want iedereen zegt hier wat anders over de klimaattransitie, over wat het oplevert en wat het kost.
Ja, tuurlijk, die doorrekening heeft een zekere disciplinerende werking. Ja. Daar is het alleen al goed voor. Hè? Het feit dat wij onze verkiezingsprogramma's als politieke partijen moeten laten doorrekenen is een van de redenen dat we er als land zo goed bij liggen. In het buitenland doet niemand dat en doet iedereen in de verkiezingen de meest bizarre beloftes. En dat doen wij hier niet, want we hebben ons allemaal in dat keurslijf laten douwen. Dat heeft ook een beetje nadelen voor het politieke debat bijvoorbeeld. Maar het heeft ook wel voordelen voor de disciplinering van ons gedrag. En daar heeft dit dan ook weer zijn effecten op. Maar kijk, om eerlijk te zijn, die koopkrachteffecten die komen dus voor het grootste deel uit de ODE. Dat is die maatregel, hè, de extra belasting op energie om al die duurzame energie van te kunnen betalen. Die hebben we al 5 jaar geleden bedacht. Toen was er ook een doorrekening en die liet dit al zien. Dit is allemaal helemaal niet zo nieuw natuurlijk.
En toen was er helemaal niet zoveel ophef
nee,
over.
Ik toen weet was er helemaal nog geen ophef.
Mensen die in de zaal dat gevoel hadden dat het toen een ODE-rekening kwam. Maar nee, ja, ik weet ook niet precies.
Dat vind ik wel interessant aan de beeldvorming. Maar goed, daar kun je hele andere debatten over houden. Het kabinet probeerde natuurlijk in zekere zin het beeld te laten ontstaan door na de doorrekening te komen dat zij de effecten van het klimaatakkoord mitigeerde, maar corrigeerden ze de effecten van haar eigen en dat van vorige kabinetten, zeg ik erbij. Want het vorige kabinet hebben, ja, bijvoorbeeld wij hebben de ODE bedacht. En toen was hij nog heel laag. Dus dan maakt het ook niet zoveel uit of wie de helft betaalt. Want het was toch bijna niks. Maar op een gegeven moment wordt dat relevant. Dat zagen we toen ook wel aankomen. Alleen toen was er politiek geen mogelijkheid om die verdeling anders te krijgen. Je kunt je voorstellen als PvdA en VVD samen in één kabinet zitten. Dan bedraalt de bedrijven de helft en de burgers de helft. Als je daaraan gaat proberen te duwen, dan wordt niks. Uiteindelijk wordt dat gewoon half en half. Zo is dat gegaan in die tijd. En dat was toen ook prima te doen. Ik heb toen zelf al gezegd, van nou, op termijn moet dat anders. Want anders loopt het spaak bij de huishoudens. Nou, dat is ook gebeurd. Ja. En dat gaat dus nu gebeuren. Dus die ODE, die wordt een stukje overgeheveld naar de bedrijven. Die gaat bij de burgers eraf. Dat is mooi. Dat is een beter begin van het gesprek dan dat chagrijn wat we nu in januari zagen. Maar het gaat voor de duurzame energietransitie verder niet zoveel doen.
Ja. U wilde nog reageren? Ik zag net...
Ja, nou wat heel belangrijk is dat de groene keuze de logische keuze wordt. En door de vervuiler te laten betalen geef je een prikkel direct om dat te bevorderen. En nu is het zo dat voor veel bedrijven is het aantrekkelijker om te blijven vervuilen en daarin te blijven investeren dan niet serieus in vergroening te investeren. Dus bedrijven daar meer op aansporen is denk ik een heel goed idee. En hetzelfde geldt voor consumenten. Hoe meer wij hen aansporen en het aantrekkelijk maken om bijvoorbeeld de driedubbel glas te installeren. En dan kijk je naar wat levert het me op. En dan levert het zomaar een lagere energierekening op.
Ja.
En die periode dat je kunt terugverdienen, dat is interessant.
Maar daar heeft het wel over mensen die een investering kunnen doen. Dat is
nee,
misschien
dat hoeft dus niet. Expliciet gaan we daarvoor. En daar heeft het kabinet ook echt wel een handje bij geholpen met dat... Het krijgt ook bijna mythische proporties straks, dat warmtefonds. Maar de bedoeling is echt om ervoor te zorgen dat ook als je geen cent hebt, dat je dus die verbouwing op een of andere manier kan financieren. Dat iemand anders dat voor je doet. In dit geval bijvoorbeeld de aannemer zelf. Ja. En dat is helemaal niet zo raar. Dat doen wij in dit land namelijk al vele jaren met een ander product dat iedereen graag koopt en eigenlijk niemand genoeg geld voor heeft. Zeker niet op de bank. Auto's. Wij verkopen in dit land al 40 jaar auto's aan mensen die zich dat helemaal niet kunnen veroorloven. De kreet waar doet hij het van is echt niet voor niks geboren. En dat komt omdat auto-importeurs al lang geen auto's meer importeren, maar financial products zelf zijn geworden. Dus die hebben nu halen, over 3 jaar betalen, renteloos, financial lease, operational lease. Die hebben alles bedacht om ervoor te zorgen dat er geen rekening gestuurd hoeft te worden. Althans niet die hele 25.000 euro van een auto, maar gewoon per maand afrekenen. En dan voezel je dat wel in je maandlasten. Nou, dat gaat ook gebeuren bij deze verbouwing. Want stel dat een verbouwing nou aan maandlasten 60 euro in de maand kost. Als je 12.000 euro moet lenen, je doet dat een beetje geduldig, dan moet je 60 euro in de maand betalen, rente en aflossing. Stel dat je energierekening nou 60 euro lager wordt, doordat je inderdaad veel minder gas hoeft te verstoken. Dan is het natuurlijk niks logischer dan dat een aannemer samen met het energiebedrijf, en misschien met een bank of iemand anders die dat geld wil voorschieten, en die zijn er genoeg in dit land, zegt tegen die particulier van, goh, ik verbouw uw huis. En let eens op, u hoeft niets te betalen. U betaalt namelijk gewoon uw energierekening elke maand, zoals u dat nu ook weer doet. Hè, 100, 150 euro per maand aan NUON en een cent en al die andere boeven. Nou, en van 150 euro per maand pakt die aannemer dan dat bedrag wel wat hij nodig heeft om zijn kosten te dekken. Maar voor de particulier is het dan precies hetzelfde gebleven. Dus met andere woorden, je hoeft geen cent op de bank te hebben om dit te kunnen realiseren. Dat is ook het doel wat we met z'n allen nastreven. Want anders wordt het ook best een ingewikkelde operatie. Want als je een wijk inloopt en je zegt, joh, we gaan hier straks met 60 graden water jullie huizen verwarmen. Hè, met een warmtenet van 60 graden. Dan moet elk huis wel redelijk goed geïsoleerd zijn. Want anders zit je er op koude dagen echt koud bij. Dus dan moet je iedereen mee laten doen. Als je iedereen mee moet laten doen, dan moet je er dus ook voor zorgen dat die ene die daartussenin zit, die gewoon niet zo goed op zijn centen heeft gelet, dat die ook mee kan doen. Ja, en daarvoor zijn dit soort maatregelen nodig.
Peter, denk je dat de gemiddelde AD-lezer hierop zit te wachten?
Nou, dat klinkt fantastisch dat een aannemer natuurlijk voor niks je huis gaat verbouwen. Maar het lijkt me niet heel realistisch. Ik heb nog geen aannemer gesproken die zijn investering in een hele lange periode... Dat je dan heel lang over kan doen om te betalen. Dat is natuurlijk, dat willen aannemers helemaal
niet. Wacht even, de bank betaalt die aannemer meteen. En vervolgens gaat die bank, net als dat hij anders aan jou geld had geleend... gewoon per maand 60 euro... op die 12.000 euro. Dat is ook het verdienmodel van de bank. Dit is geen rocket science. Dit doen we met z'n allen al jaren. Het enige verschil is, we doen het niet voor verduurzaming. We doen het wel voor keukens, hè, dat soort dingen. Daar verdien je overigens geen cent aan. Dus dat is best lastig te financieren. Tenzij je maaltijden gaat verkopen aan de buren. Maar dit is de enige verbouwing die zichzelf terugverdient. Alleen, er heeft nog niemand bedacht dat hij hier zin in heeft. Want die aannemer die verbouwt dus af en toe een woning hier en af en toe een woning daar. En die verdient veel meer met een nieuwbouwhuis. Dus dit is nog helemaal geen business is nog helemaal niet op gang gekomen. Maar ik durf te beweren dat het, zodra dat gaat gebeuren, dan zijn er in Nederland altijd weer slimme rikken die denken, hé, daar ga ik eens tussen zitten en ik ga zorgen dat mensen dit makkelijker kunnen doen. En daar ga ik dan
mee. Maar zijn we in Nederland juist niet het land met de meeste schulden per inwoner?
Of ja.
De meeste betalingsverplichtingen? Is het dan wel een goed idee om nog meer betalingsverplichtingen en schulden aan te gaan?
Kun je over discussiëren, maar het feit dat we met z'n allen zoveel betalingsverplichtingen hebben, maakt dit nou juist tot een niet al te ingewikkelde operatie. He, je hebt landen waarin je bijna om religieuze redenen nooit een schuld mag aangaan. En dan wordt het best lastig om dan zou het dus best lastig worden om zo'n verbouwing te financieren. Wij zijn hier allemaal tot onze nek gefinancierd door een hypotheek. En dan is het dus niet zo gek dat. En ik zie dus ook nu al banken, hè, dit soort hypotheken erbij verkopen. Gewoon bij de verkoop van een huis. Want dat is het moment dat je het moet doen. Je moet natuurlijk bij aankoop van een woning, dan moet het gebeuren. Want dat is ook het natuurlijke moment waarop die verbouwing niet al te ingewikkeld is.
Ja,
ik zie banken daar nu al op inspelen.
Ik deel dit enthousiasme van Diederik Samsom enorm. Tegelijkertijd is denk ik dit ook een beetje waar het misgaat. Want hij is ontzettend enthousiast en bevlogen over allerlei nieuwe producten. En ik zie dat helemaal. Maar wat het punt is, mensen zien het zelf nog niet en ook nog niet om zich heen. Zo ging het ook met zonnepanelen. Ik vertelde hierover dat ik bij Het Kan Wel heel druk was. Ik vertelde aan mensen, joh, zonnepanelen die zijn een betere investering dan geld op de bank zetten. Nou, dan kreeg je getik op het voorhoofd als reactie. Maar toen buren gingen vertellen en ze samen zeg maar gingen kijken naar die teruglopende meter, toen veranderde dat. En nu is het heel normaal, nu is het een gegeven. En dit wat Diederik dus vertelt, ik denk wat deze hele discussie wat dat ons leert, is dat we vertrouwen moeten gaan bouwen dat A, wij echt ons best doen als op dit moment de D66 in de regering, om die energierekening daadwerkelijk naar beneden te brengen, om daar een aantal stappen voor te nemen, om oud beleid en nieuw beleid te corrigeren. Maar tegelijkertijd ook om ervoor te zorgen dat mensen merken dat het echt kan, wat hij zegt. Ik was bij een man in Helmond, Martin van Hees. Die heeft een prachtige, gewoon een 25 jaar oude woning. Heeft die zonder zijn radiator aan te passen, zonder iets aan zijn extra isolatie te doen, kon hij op een warmtepomp. En hij is 17 in de maand goedkoper uit in zijn totale woonlasten. In de maand. Dus voor hem is dat een aantrekkelijke investering. En ik begrijp heel best dat we niet vandaag bij iedereen een warmtepomp kunnen installeren. En dat beeld moeten we ook niet wekken. Maar er is wel heel veel wel mogelijk met verstandige isolatiestappen. En mensen moeten vertrouwen krijgen dat het echt werkt. En dan kunnen we dit doen.
En dat is dus wel ook het probleem, wat het CPB wel laat zien, is dat de mensen met hoge inkomens die investeringen op dit moment kunnen doen. Terwijl de mensen met de lage inkomens dat niet kunnen, maar wel te maken krijgen met die hogere gasbelasting die elk jaar nu flink aan het stijgen is. De elektriciteitsbelasting daalt weliswaar, maar die gasbelasting gaat omhoog. En dat maakt het voor die mensen met lage inkomens gewoon heel ingewikkeld ook. En zij zitten nu met de handen in het haar. Je kunt je natuurlijk afvragen, de grootste verbouwing van Nederland, heeft u het genoemd?
Dat heeft de premier zo genoemd.
Nee, dat heeft u genoemd in onze krant zelfs.
Als brave uitvoerder van overheidsbeleid raad ik gewoon de premier.
Ja. Maar daarmee worden mensen wel schrik aangejaagd.
Ja, dat heb ik zelf geconcludeerd, ja.
Ja. Nou ja, maar eerst noemde u het wel. Mensen zijn schrik aangejaagd. En is het niet zo dat er nu te veel in een te korte tijd moet gebeuren?
Nee, dat is dus niet waar. He, als je gewoon even losgaat van wat de kranten allemaal opschrijven. Gewoon ook jouw krant. Even uit de manie van de dag treedt. En kijk, loop gewoon eens door een wijk en kijk wat er gebeurt. Mensen verbouwen af en toe hun woning. Ja, we verbouwen 300.000 keukens per jaar in dit land. En 300.000 badkamers. Allemaal van €12.000 per stuk. En die worden in dit land keurig geïnstalleerd en gedaan. We hoeven 100.000 particuliere woningen per jaar te verduurzamen. Dat zijn dan dus een zesde van al die keukens en al die badkamers. Dit is geen mega-operatie in de zin dat die nog ongekend groot is.
Maar dat is wel dus heel vaak wel gezegd tegen ons.
Ja, en dat is ook heel logisch. Want als je een politieke hele grote bal door de deur wil krijgen, dan moet je grote woorden gebruiken. Zo is dat ook gebeurd.
Het is niet alleen de politiek die dat zegt. Ook het planbureau voor de leefomgeving vraagt zich af of het mogelijk is om in die korte tijd, tot 2030, 1,5 miljoen huizen van het gas af te krijgen. Dat staat ook in die doorrekening van februari.
Het is ook nog niet logisch dat ze dat afvragen, want de zekerheid is nooit aanwezig. Dus een prudent bureau zegt, nou, ik weet niet zeker of het lukt. Ik weet het ook niet zeker, maar ik heb er best vertrouwen in. Kijk, Maarten zei het ook al, de beste ambassadeur voor deze verbouwing, dat zijn niet kereltjes hier achter deze tafel.
Matthijs.
Het is ook niet het plan. Oh, sorry, Matthijs. Het is ook niet het planbureau, het is ook niet het energiebedrijf, want die zijn toch altijd op je geld uit. Het is ook niet de gemeente, want die post maakt je over het algemeen niet open, hè? Of heel wantrouwend. Nee, het is de buurman. Het is de buurman die dus heel filijn over de heg zegt, Henk, ik weet niet wat jij tegenwoordig aan energie betaalt, maar ik heb eens wat laten doen aan mijn huis. Nou, dat tikt toch lekker binnen. Het is een beetje de lichtmetalen velgen van de jaren 90. Die zag je ook eerst bij de buurman en die heb je daarna geïnstalleerd. En die zonnepanelen is net zo'n goed voorbeeld. En je kunt het gewoon zien in de wijken. Je hebt die Google Map foto's en die worden elke maand ververst. En dan zijn dus
maar zijn dit de...
Die maken daar een hobby van. Als je in de wijk, als je er 12 hebt in een wijk op van 400 woningen, dan zie je daarna als een sneeuwbal de rest gaan. Waarom? Jouw dak lijkt ook altijd op dat van de buren. De kans dat jouw huis op dat van de buren lijkt is in Nederland 90%. Er zijn maar heel weinig landen die hogere percentages scoren dan dat. En dat maakt het dus ook heel makkelijk om deze verbouwing inderdaad buurman voor buurman, buurvrouw voor buurvrouw te laten gebeuren. En dat heeft en dan denk ik niet dat we daar heel erg overspannen over hoeven te gaan doen.
Ik ga eerst even kijken. Er was heel veel enthousiasme hier van de heer Samson en ook van D66. Moeten we dit aangaan? Hoe voelt u daarover in de zaal? Een nieuwe verbouwing en daarmee even een lening aanvragen, zodat de energierekening later omlaag kan. Wie ziet het zitten? Zo. Nee? Ja? Een beetje argwanend nog, hè? Er moet nog overtuigd. Precies genoeg?
Ja, want als deze mensen het doen en dan met hun buren gaan praten, dan gaat
het. Dan komt het vanzelf. Mogen vragen gesteld worden uit de zaal.
Nogmaals, het hoeft niet allemaal morgen.
Maar het punt is ook, je moet dit op natuurlijke momenten doen. Het is die 1,5 miljoen woningen, dat klinkt heel veel, maar wij hebben er iets van 7 miljoen woningen. We gaan dat niet in één keer doen en het gaat ook lang niet voor alle woningen.
Maar
het
ik verbouw
is tot 20,
niet
30.
Elke 10 jaar of zo. Dat, ik weet niet.
Eens in de 30 jaar. Hè? Dus
dat
is de verbouw, want alle woningen moeten in 30 jaar tijd verbouwd worden. Dat klinkt als bizar, want als je dat uitrekent zijn het er 1000 per dag en zo. Grootste verbouwing ooit. Maar anders, je kunt het ook ontspannender bekijken. Elke woning moet dus in de komende 30 jaar 1 keer worden verbouwd.
Heeft
een woning in 30 jaar tijd 1 keer verbouwd. Ja, zeg mij welke woning in de afgelopen 30 jaar niet is verbouwd. Nee, geen enkele. Tuurlijk, u heeft allemaal al iets gedaan aan uw woning in de afgelopen 30 jaar. En de komende 30 jaar gaat u dat weer doen.
Ja, en ik denk dat het heel belangrijk is om daarbij aan te vullen, notabene aanvullen op een PvdA-politicus, dat we beginnen met sociale huurwoning eerst. Het is een heel belangrijk onderdeel. Het zijn de tienduizenden woningen van woningbouwcorporaties. Die hebben daar extra geld voor gekregen. Het
waarvan
finale
ze zeggen
wordt
dat het niet goed is. Maar ik ga eerst even een vraag uit de zaal.
Hartelijk bedankt. En ook bedankt voor de storm aan cijfers en vooral het enthousiasme en tot en zeker ook zelfs voluntarisme. Alleen, wat ik een beetje jammer vind, is dat het gaat nu heel erg over isolatie, maar ik zou eigenlijk ook even willen focussen op de energieopwekking. Dan is de focus vooral bij partijen aan de linkerzijde nogal heel erg op zon en wind. En als het mij vraagt, hè, dat heeft een aantal voordelen, maar ook heel veel nadelen, bijvoorbeeld milieuvervuiling, alom, hè, als het over zware metalen gaat, over recyclage, over lood in zonnepanelen, hoor ik u helaas nooit over. Maar dat is mijn vraag niet. Mijn vraag is, waarom wordt er nooit gesproken over kernenergie en vooral over thorium gesmolten zoutcentrales? Want,
kernenergie.
Want, heel simpel, men zegt, ja, onbetaalbaar, kijk naar Finland, kijk naar Frankrijk. Dat is maar net over hoe lang, wat meneer Samson zegt, dat is maar net over hoe lange termijn je het uitspreidt. En als mij vraagt over de enorme opgave waarvoor staan, en zeker de wenselijkheid van het gebruik van thorium, wat nu een afvalproduct is, in de energieopwekking, waarom hoor ik u daar nooit over?
Waarom nooit over kernenergie?
Ja, ik zou om te beginnen willen zeggen dat het er bij ons bijna elke week wel een keer over gaat. Vandaag hadden we een ronde tafelgesprek en ook daar kwam de vraag voorbij van 2 verschillende personen. En het antwoord daarop is bijna altijd hetzelfde. Allereerst, het is er ook aan de elektriciteitstafel over gegaan. Daar zaten ook gewoon 3 grote energieproducenten en die hebben kernenergie in hun portfolio. Dus het zou een hele gekke figuur zijn als die in één keer zeggen dat het een taboe is om over kernenergie te spreken, terwijl ze er zelf in ondernemen. Alleen het punt is dat het niet voor 2030 haalbaar is. En deze doelen gingen tot 2030. Na 2030, en dan heb je het over hoe gaan we het doen als de zon en de wind niet schijnen, en soms is dat wat langere periode, soms wat kortere periode, dan moet je wat op bedenken, dat klopt. En daar zijn verschillende manieren voor. En een heel kansrijke andere manier dan kernenergie is groene waterstof. Een van de mooie dingen vind ik van de spectaculaire ontwikkeling van zon en wind is de gigantische kostendaling. Datzelfde zien we ook bij de batterijtechnologie. Maar dat zien we niet bij kernenergie. Dus daar is geen marktpartij die zijn vinger opsteekt, er is geen verzekeraar die het aandurft. En daarom is er geen private investeerder die naar het loket is gegaan, dus, wat elke dag open staat, dat je wat kunt doen met kernenergie. Dus het gaat er vaak genoeg over, maar er is gewoon geen serieuze particuliere investeerder.
Dus de politiek kan het wel bedenken, maar de uitvoerders zijn niet te vinden.
Zeker nog, politiek heeft het ook gewoon mogelijk gemaakt door op een gegeven moment in de wetswijziging het open te stellen in het kader van vrije markt voor iedereen. Er is overigens geen onderwerp waarvan zo vaak wordt gezegd dat het er nooit over gaat. Thorium, het is altijd, in elke zaal is het voor de vijfde vraag aan de beurt. Ik geef toe, het is dit keer de eerste, maar het is altijd aan de beurt. En dat is terecht, want het is een beloftevolle energie. Als je heel optimistisch bent over technologie, zoals ik, dan kun je niet selectief zijn. Dus dan kun je niet zeggen, oh, maar ik ben niet optimistisch over kernenergie.
Nee, het was ook jouw studie, toch?
Ja, daar heb ik nog een beetje voor doorgeleerd, maar niet heel erg, hoor. Althans, daar wil ik niet prat op gaan, maar kernenergie is dus ook een enorme belofte. En inderdaad, vooral thoriumreactoren komen ooit een keer beschikbaar. Ergens tussen 2040 en 2050. En dan ben ik buitengewoon optimistisch, want de meeste realistische inschattingen zijn 10, 20 jaar later. Tussen 2040 en 2050. En dan komen ze dus helaas te laat om ons probleem op te lossen, want dat moeten we voor die tijd hebben gedaan. Maar ze komen op tijd om als kers op de taart voor mijn kinderen of kleinkinderen prachtige energiebron te kunnen zijn. Want bedenk wel, in 2050 hebben wij in deze wereld 50 steden van meer dan 30 miljoen inwoners. Niet in Noordwest-Europa waarschijnlijk, maar wel in Azië, Afrika en Zuid-Amerika en Midden-Amerika.
Dus er moet wel een oplossing worden bedacht.
Het is ideaal als je thorium zou hebben om dat soort enorme mensenmassa's, want dat zijn het dan, van een schone bron van energie te kunnen voorzien. Ik hoop dus dat het lukt. Alleen, ik ga er niet op zitten wachten, want dan stoken we alleen nog maar gas en kolen door. Want voorlopig hebben we nog geen thoriumcentrales. En als je er eentje zou willen neerzetten in Nederland, produceert die stroom voor ongeveer een euro per kilowattuur. Nou ja, dat is helaas een factor 25 te duur.
Oké. En een andere vraag hier.
Ja, ik heb eigenlijk een vraag over communicatie. Want ik vond het een heel helder verhaal. Maar de laatste weken, zeker met de verkiezingen, zijn er heel wat miljarden langsgevlogen. En ik heb eigenlijk zo'n verhaal als van u gewoon nergens gehoord. Is er iets misgegaan?
Nou, dat mag Peter beantwoorden, want die gaat over wat er in de krant staat.
Dit verhaal heb je ook in het AD.
We hebben ook veel het woord 1000 miljard gehoord natuurlijk. Is dat eigenlijk in uw studie voorgekomen, het woord 1000 miljard?
Ik heb goed gezocht, wij hebben de 1000 miljard niet kunnen vinden. Het lijkt astronomisch veel. Wij komen tot, probeer nog even de cijfers terug te halen. In die niet emo-relevante lasten, dat is een beetje dan de kosten waar gezinnen bedrijven mee te maken hebben. Dat zit onder de 2 miljard per jaar natuurlijk. Nou, dan heb ik 500 jaar nodig om tot die 1000 miljard te komen. Dat is natuurlijk niet een hele eerlijke vergelijking. Want wij beginnen in 2018 en we houden in 2030 op. Ik weet niet wat er na 2030 gebeurt, dan zijn we natuurlijk nog lang niet klaar. We hebben ambities ook voor 2050. Maar uit onze sommetjes komt het in ieder geval niet. En voor zover ik het PBL ken, ook daar niet.
Nee, en die 1000 miljard komt natuurlijk van Thierry Baudet, van Forum voor Democratie. Hij wijst er natuurlijk wel terecht op dat bijvoorbeeld de aanschaf van een warmtepomp, dat is niet door u meegenomen in die doorrekeningen van het CPB. Hoe zit dat?
Nou, in het hele ontwerpakkoord wordt niemand verplicht om een warmtepomp aan te schaffen. En ik heb net al gezegd. Oh, ik doe mijn best. In het hele ontwerpakkoord wordt niemand verplicht om een warmtepomp aan te schaffen.
Dus, maar wel gestimuleerd, hè? Dat is natuurlijk wel waar we naartoe willen.
Nou, Diederik Samsom heeft al iets gezegd over dat beruchte warmtefonds, wat die transitie wat vergemakkelijkt. We hebben uitsluitend gekeken naar maatregelen die afdwingbaar zijn, concreet zijn en geïnstrumenteerd. Daar zit die warmtepomp dus niet bij.
Die zit daar niet bij, terwijl zo'n ding nu toch wel 15.000 euro kost.
Soms nou, sorry, kijk, dit wil ik echt op reageren, want dit is niet waar. Het is 7.000, heb je ze ook. En het andere wat belangrijk is, en dat is, Dat zou ik dan willen aanvullen.
Maar dat is wel waar dus, want ze kosten zoveel.
Dat hangt er net vanaf welke je koopt. Ik ken installaties van 18 zonnepanelen, een warmteboiler en een warmtepomp voor 22. En
dus alles bij elkaar. Meer dan 15.000 euro.
Dat klopt, maar dat is dus alles bij elkaar. En daarvan was de warmtepomp, schrijf 7. Dus waar het om gaat, is dat we met de juiste cijfers communiceren en anders bandbreedtes aangeven. En wat ik zou willen aanvullen op wat de meneer van de CPB zegt. Kijk, wat er wel in die berekening zit, en dat is echt belangrijk, is de stimulans voor jou om een warmtepomp te gaan kopen. Dus de belastingverzwaring van gas zit er gewoon in. Dus die lastenverzwaring die jij merkt in jouw inkomen, die zit erin doorberekend.
Maar de harde euro's.
De aantrekkelijke stroomprijs, dus de reden om je gedrag te veranderen, wat er ook netjes in staat. En ik ga nu een warmtepomp kopen, waardoor ik door mijn gedrag te veranderen, want ik koop die warmtepomp, een besparing door. Dat is die omhooggaande groene balkje, wat lager was dan die neergaande grote. Dus het zit er wel in, alleen het zit een stap verder.
Maar het is niet waar wat ik zeg, want een warmtepomp alleen is ook niet genoeg. Hè?
Maar het is niet volledig wat je zegt, want een warmtepomp aanschaffen levert je gewoon iets op in je energierekening. En waarom reken je
behalve als je je huis goed hebt geïsoleerd.
Ja, dan, juist dan levert het wat op in je
energierekening. Ja, want als je dat niet doet, dan werkt zo'n warmtepomp niet goed.
Nee, maar dan moet je ook geen warmtepomp kopen. Jij moet thuis ook geen kolenkachel kopen. Dat is ook heel stom om te doen. En als je het wel doet, ga ik ook niet zeggen, oh, dat levert de samenleving allemaal kosten op. Nee, als je een verstandige isolatie van je huis onderneemt, en mensen zijn verstandige wezens, die nemen uiteindelijk een verstandige isolatie, dan heb je aan maandlasten, ik zei het net al, 0 euro aan extra kosten. Waarom moet je daar 1000 miljard van weten te maken? Dan moet je toch heel creatief gaan rekenen.
Ja. Meneer Manders, en 0 euro, dat is het ideaalplaatje. Nee, daar streeft u naar. Nee, u wilt dat mogelijk wordt gemaakt, maar dat is nu nog niet de praktijk. Ja,
dat is door.
Ik ga even ingrijpen.
Daarvoor hebben we die berekening nou gemaakt.
Peter, ik heb nog één mooi getal voor jou.
Dat is, we hebben hier een vraag, en daar gaan we gewoon naartoe.
Met de prijzen van 5 jaar geleden.
Ik heb niet geluisterd.
Vandaag hadden we de bijeenkomst van de ronde tafel elektriciteit. En die vertelde ons, ik ben met een half minuutje bij u. Die vertelde ons dat met de prijzen van 5 jaar geleden zou wat er nu voor ligt in het klimaatakkoord aan plannen voor de elektriciteitstafel 33 miljard aan subsidie hebben gekocht. 33 miljard. Het kost nu 3 miljard. Dus die spectaculaire prijsdalingen, die werken ontzettend in ons voordeel. Het grote probleem is ook helemaal niet zozeer hoeveel gaat het kosten. Het grote probleem is, hoe gaan we zorgen dat het gaat gebeuren? Dat er mensen zijn, vakmensen die het gaan doen. Dat is het echte probleem.
Oké, nou ga ik naar een vraag.
Prachtig. Ja, we hebben het eindeloos over de kosten van hele kleine dingen. Terwijl we het niet hebben over de echte kosten van klimaatverandering. Klimaatverandering die op dit moment al plaatsvindt, nog niet heel hard in Nederland. We zijn namelijk al honderd jaar bezig met het verhogen van onze dijken. Maar ga kijken in Bangladesh, ga kijken in India, ga kijken in Mozambique. De kosten zijn enorm. Wij kunnen daar een klein beetje met z'n allen aan bijdragen. En dan zitten we ook nog eens in een land waarvan we weten dat we er straks ook nog extra last van gaan krijgen. Die kosten zijn enorm. Dus alles wat we op dit moment uitgeven aan dit soort goede maatregelen verdient zich sowieso maatschappelijk terug. Dus waarom blijven we zo ontzettend op de vierkante centimeter zitten en met een klimaatakkoord wat het net wil niet zal gaan halen. Met maatregelen, het agenda vonnis wat eigenlijk net niet gehaald gaat worden, of misschien iets meer dan net niet gehaald gaat worden. En gaan we niet juist met z'n allen eens een keertje vooruitkijken en wat meer maximaal investeren?
Maar dit hele deze
expliciete vraag. In Amerika wordt gekeken naar een Green New Deal, waar echt gekeken wordt naar een nieuwe rol van een overheid. Terug naar ideeën over wat er in de tijd gebeurt in 30 jaar. Een crisis was een arbeidscrisis, inkomenscrisis, economische crisis. We hebben nu te maken met een klimaatcrisis. Zou dat niet een reden zijn om eens een keer wat ruimer te gaan kijken naar, zullen we eens een keer die overschotten die we hebben, die als je ze in de staatsschuld stopt, 0 euro opbrengen, is echt te investeren in maatregelen, waardoor het ook echt aantrekkelijk wordt voor mensen om hier aan mee te doen.
Dan ben ik benieuwd, meneer Manders, is dat eigenlijk mogelijk om uit te rekenen hoeveel het bespaart aan klimaatmaatregelen die we anders zouden moeten nemen door de klimaatverandering?
Kijk, we hebben met z'n allen in Parijs afspraken gemaakt om die CO2 naar beneden te brengen. Die klimaatopwarming beneden de 2 graden zo mogelijk 1,5 graad te houden. Dat hebben we om goede redenen gedaan. Ik ben te lang, dus ik moet het zo. Ik ga wel even zitten. Het idee daarachter is dat de wereld er uiteindelijk beter van wordt. Dus het kostenbatenplaatje wat je daarvan maakt is dat we uiteindelijk een betere wereld hebben.
Maar hoeveel dat precies is, kunt u dat doen?
Ja, daar zijn op heel grof macroniveau wel berekeningen van gemaakt. En dan lijkt het zinvol om op 2 graden te mikken. He, dat zou je kunnen zien als de optimale keuze in dat kostenbatenplaatje. Ja, dat is onder een aantal heroïsche veronderstellingen natuurlijk. Dat we dat met z'n allen doen en dat we dat op de goedkoopst mogelijke manier doen. Dat kan je niet 1, 2, 3 vertalen naar wat Nederland dan moet doen. En daarom hebben we natuurlijk ook bedacht hebben Parijs. Dat vertalen we door naar een Nederlandse doelstelling. En dan proberen we dat voor Nederland op de best goedkoopste manier te doen. Dus dat is nog wel een discussie waard. Doen we dat in Nederland op de handigste manier? Gaan we heel veel geld per ton CO2 in de ene sector uitgeven, terwijl we goedkope tonnen ergens anders laten liggen. Ja, dat is een discussie waar je nog wel over zou kunnen spreken.
Peter, speelt dit genoeg? Speelt dit in de discussie ook bij de lezers, bij de mediaberichten, vind jij?
Een paar weken terug hadden wij een hele klimaatspecial bij de krant. Van waarom is dit nou eigenlijk nodig? Omdat mensen dat inderdaad wel willen weten. Hè? Mm-hmm. Wat is nou eigenlijk het probleem? En u schetst van het gaat enorm veel geld kosten. Maar ja, het probleem is dat we niet precies weten wat dat voor Nederland gaat betekenen. Terwijl we wel kunnen uitrekenen, doorrekenen, bepalen hoeveel de maatregelen kosten om die klimaatcrisis te bestrijden. Dus dat is natuurlijk ook de reden dat we het hier veel over hebben. En minder over het grote wereldwijde probleem, wat nog een beetje abstract is voor veel mensen natuurlijk. Misschien niet in Bangladesh, maar wel in Nederland.
Zien mensen in de zaal dat wereldwijde probleem als iets urgents? Als iets waar u en ik nog mee te maken gaan krijgen? Ja, ik zie allemaal knikkende hoofden. Ja? Ik heb nog een aantal vragen uit de zaal. Ik hoop dat u het allemaal even kort kunt houden. Er komen steeds meer vragen namelijk. En we hebben nog maar niet zo lang. Dus als u een korte vraag heeft.
Het gaat niet alleen om het transport van groene elektronen, maar het gaat ook om het transport van groene moleculen. Waterstof, al dan niet in combinatie met CO2, is de ideale bouwsteen voor de chemische industrie, voor Tata, voor Nouryon, voor Shell, ga zo maar door. En niet alleen voor de chemische industrie, maar ook voor mobiliteit, met name trucks, grotere afstanden, ideaal waterstof als grondstof. En ook voor dichtbevolkte binnensteden onder gebruikmaking van het bestaande leidingennet. Er ligt 15 miljard aan kapitaal onder de grond. En we kunnen aardgas vervangen voor een belangrijk deel door waterstof.
Ik ga eens even kijken wie hierop kan reageren. Ik zou geen idee hebben namelijk. Ja?
Het is wel grappig, dat is. Ik herken het gevoel wel. Dan loop je door zo'n binnenstad of langs zo'n monument en dan denk je, oh, het zou toch lekker zijn als we duurzaam gas tot onze beschikking hadden. Waterstof, biogas kan ook. Want dan hoef je niemand te bellen, hoef je al die ingewikkelde krantenberichten niet door te ploeteren. Hoef je niemand wat te vertellen, verduurzaam je zo de hele gebouwde omgeving. Zoekt u het maar lekker uit met uw isolatie. Maar daar hebben we niet genoeg voor. Want u zei het zelf al, waterstof gaan we in grote hoeveelheden maken. Maar we hebben het in eerste instantie nodig om ons elektriciteitssysteem overeind te houden. Want dat draait voor een groot deel straks op zon en wind. En als het dan niet waait en donker is, willen we ook stroom hebben met z'n allen. Dus daar hebben we dan waterstof voor nodig. Wat we dan gemaakt hebben als we heel veel stroom en heel veel wind hadden. We hebben het nodig voor de industrie. Soms voor hele hoge temperaturen, want dat doe je niet met een warmtepomp. 1500 graden maken. Of als grondstof. En als we dan nog meer zouden maken, wat niet uitgesloten is. Als de innovatie nog een paar sprongen maakt. Dan kunnen we het ook inzetten in delen van inderdaad de gebouwde omgeving. En dan moet je dus denken aan de ingewikkeldste delen. Die je ook dus niet nu standpeden van het gas af hoeft te trekken. En dat is ook niemand van plan. Zolang zo'n gasleiding er gewoon ligt, moet je hem ook gewoon laten liggen. Hij ligt daar goed en er is flink in geïnvesteerd. Er zijn wel gasleidingen in dit land die nu weg moeten. Nou nu, maar tussen nu en 3-4 jaar weg moeten, omdat ze onveilig worden. Een nieuw gasnet daar aanleggen is dan weer een desinvestering. Dus daar moet je dan wel maatregelen nemen die te maken hebben met warmtenetten of warmtepompen. Maar voor een heel groot gedeelte van de gebouwde omgeving geldt dat tot 2050 ligt daar gewoon nog een gasnet. En als we dan tegen die tijd genoeg duurzaam gas tot onze beschikking hebben, dan hebben we een luxe probleem. Dan kunnen we kiezen.
Nou ja, en wie weet gaat die gaskraan wel weer open. Want in Groningen is Forum voor Democratie een van de grotere partijen.
Ik had niet het idee dat ze op dat programmapunt zijn gekozen.
Nee, ik weet het niet hoor. Je weet het niet. Ik heb een andere vraag.
Vraag aan Matthijs Sino. Deze coalitie heeft een keus te maken. In december liepen de klimaatorganisaties en de milieuorganisaties en de vakbonden liepen weg. En net na de belofte van Erik Wiebes na de doorrekening werd tegen de grote bedrijven gezegd, VNO en NCW, het valt allemaal wel mee. Wat gaat D66 in deze coalitie doen om als in juni zometeen het akkoord daadwerkelijk ondertekend moet worden, de werknemersorganisaties en milieuorganisaties wel tekenen en VNO en NCW iets minder blij is?
Hoe houdt u iedereen te vriend, meneer Sino?
Nou ja, kijk, voor ons geldt nogmaals hè, dat de vervuiler moet betalen en dat de groene keuze de logische keuze wordt. We hebben net uitgebreid gezien dat er ligt al heel veel druk op huishoudens. Dus er is ons ontzettend veel aan gelegen om in deze omslag ook bedrijven gewoon serieus de prijs te laten betalen voor vervuiling. Ook al was het maar, omdat ze dan echt gaan vergroenen. Dus wat gaan wij ervan doen? Wij zitten er elke dag bovenop. durf ik wel te zeggen, om ervoor te zorgen dat we een klimaatakkoord krijgen dat haalbaar is, hè, waarmee we de doelen halen, dat betaalbaar is, dus waar iedereen aan mee kan doen, en waarmee we uiteindelijk ook de vervuiler laten betalen. Dus de industrie moet echt zijn ding gaan betalen. En ja, daar zijn verschillende manieren voor om dat te bereiken. Je kunt een CO2-heffing op verschillende manieren doen. Je wil ook dat bedrijven hier vergroenen en niet elders gaan vervuilen. Dus in die dimensie zitten wij elke dag te kijken, hoe krijgen we dat voor elkaar? Wat zijn goede manieren? En daar heb ik met allerlei mensen gesprekken over, die ons daarover informeren. Vandaag zei weer iemand van, je moet gewoon een vlakke heffing doen. Dat is het tientje van de toekomst. Doe dat bovenop de ETS. Dat is trouwens belangrijk. Hè? De ETS moeten we ook rekening mee houden. Alleen al de ETS zorgt ervoor dat er fors gereduceerd wordt door de industrie. Is nog niet zo bekend, maar dat begint echt zijn werk te doen. Nou, daarbovenop moeten we ook lokaal iets doen. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Dat heeft het kabinet ook duidelijk in zijn brief gezet. En daar werken we hard aan om dat op een goede manier in te vullen.
Ja, Tim kijkt niet heel tevreden met het antwoord.
Kijk, Rutte zei dat er een CO2-belasting voor bedrijven gaat komen. Maar het lijkt er nu toch op, achter de schermen, dat een vrij beperkte CO2-belasting is. En dat het eigenlijk meer een boetesysteem plus is. Ik ben benieuwd wat meneer Sinot daarvan vindt eigenlijk als coalitiepartij.
Ja, is het een iets te grote woorden die het kabinet heeft gebruikt bij de aankondiging?
Ja, kijk wat er allemaal nu rondgaat over wat er gezegd wordt. Ik denk dat het nooit een goed idee is om daar heel uitgebreid wat is allemaal horen zeggen.
Nou,
we zijn onder elkaar. Wat ik veel belangrijker vind is het uitgangspunt dat we hebben. En het uitgangspunt is, er staat in die kabinetsbrief heel helder dat er een CO2-heffing komt. Er staat ook heel helder dat de CO2-heffing in het klimaatakkoord, zoals dat er lag, het ontwerpklimaatakkoord, niet werkt. Dus we moeten wat anders verzinnen, wat beters. En daar gaan verschillende zaken over rond en dat is wat het is. Maar wat ik daar als partij van vind is, ik wil dat die vervuiler echt gaat betalen. En dat mensen ook zien dat dat aan de hand is.
Het is de vraag of u dat er doorheen krijgt in de coalitie.
Nou ja, volgens mij heeft Rutte ook gewoon gezegd bij de presentatie, van de kabinetsbrief, dat er wat moest gebeuren. Want dat de huidige heffing niet werkte. En dat we daarom wat nieuws gingen doen.
Maar ook dat er geen banen mogen verdwijnen bij bedrijven. Hè? Dat de internationale concurrentiepositie niet geschaad mag worden. Terwijl we hebben het over Tata Steel, we hebben het over de grote bedrijven, die moeten over de brug komen. En de vraag is of dat gaat gebeuren natuurlijk.
Ja, Dirk Samsom, vraag je, denkt u dat het gaat lukken? Om daar zo'n middenweg in te vinden waar iedereen blij mee is?
Ja, als iedereen CO2-heffingen even als de totempaal vergeet en gewoon kijkt naar het instrument wat moet werken, dan kun je bovenop de ETS, die, dat is bijna ironisch, net nu die gaat werken, gaan wij discussiëren over een eigen ding. En dat was de afgelopen 10 jaar ook heel erg nodig geweest en is nog steeds wel nuttig. Maar de frustratie is vooral opgebouwd in de tijd dat dat hele Europese systeem totaal niet werkt. Mm-hmm. Nou werkt het eindelijk wel een beetje. Dus nu moet je kijken naar wat kun je daar nou slim bovenop leggen. Dat moet ook wel, want wij hebben een doelstelling die boven die van dat ETS uitgaat. Dus we moeten er iets bovenop zetten. Maar dat kun je wel slim vormgeven. En dan lijkt het eigenlijk, en dat snap ik ook wel, dat dan de milieubeweging zegt, ja, maar dat mag niet, dat is vals spelen. En dan lijkt het best wel een beetje op die bonus-malus zoals die in het klimaatakkoord stond, met één heel groot verschil. Die bonus-malus uit het klimaatakkoord, dan mochten de bedrijven zelf bedenken wat ze gingen doen. En als ze daar dan over hun eigen bedachte plan, als ze daar zich dan niet aan zouden houden, dan moesten ze een boete betalen. Ja. Dan ben je wel een heel stom bedrijf. Hè? Als je een plan maakt en je daar dan niet aan gaat houden, dan maak je wel een ander plan. Maar dat had dus niks te maken met klimaatdoelstellingen. Je kunt die bedrijven een onafhankelijke, laten we zeggen, dat heet dan een benchmark. Dus voor de staalindustrie geldt, per kilo staal mag je ongeveer 2 kilo CO2 uitstoten. Zoveel is het, hè, dames en heren. Maar goed. Dus per kilo staal mag je 2 kilo CO2 uitstoten en ben je een hele goede staalfabriek. Nou, dan zeggen we gewoon tegen Tata Steel, daar ga je aan houden. En als je meer uitstoot, moet je dik betalen. En als je minder uitstoot, dan krijg je geld. Omdat je innovatie kan plegen. En op die manier kun je dat doen. En dat lijkt een beetje op een bonus-malus, toch?
Ja.
Als je erboven zit, moet je betalen. Als je eronder zit, krijg je
bonus-malus. Alleen is het verplicht dus nu.
Alleen je doet het nu publiekrechtelijk. Dus wij bedenken wat ze moeten gaan doen. En dat
is het voor de PvdA bijvoorbeeld voldoende om dat zoiets te doen?
Ik praat niet namens de PvdA.
Nee, okay. De PvdA noemt het kiezersbedrog nu in de Tweede Kamer.
Oké, okay, dat doet Peter. En hier een vraag uit de zaal.
Daar zit ik op, dames en heren, dus dat is geen enkel probleem.
Even een vraag uit de zaal.
De heer Manders had het net over dat bedrijven zo'n 80% van hun kosten doorrekenen naar burgers. 20% dus niet dan. Ik vroeg me af, als je het hebt over het verlichten van die lasten van burgers, hoe kan je ervoor zorgen dat bedrijven nog minder doorrekenen naar burgers?
Heeft u daar de oplossing voor, meneer Manders?
Nou, daar kan ik niet echt voor zorgen. Dat is bijna een economische wetmatigheid. Als de kosten van dat bedrijf toenemen, ja, dan zal dat bedrijf een heel klein beetje van die kosten voor eigen rekening nemen. En de rest, net als een btw-verhoging, uiteindelijk toch moeten neerleggen bij de consument. Anders is de winstgevendheid op lange termijn wordt ondergraven. En een deel kun je ook wel afwentelen op het buitenland.
Nou, maar ze worden ook efficiënter, toch?
Bedrijven die gaan investeren in energiebesparing, in efficiëntie. Dus het is niet alleen maar...
Het is niet alleen een milieuding, het is ook gewoon meer efficiëntie. Wat ze kunnen terugverdienen. En de onrendabele top, die krijgen ze uit die SDE pluspot. Dus het is volgens mij een hele goede business voor ze. Dus ik vraag me af in hoeverre er echt sprake moet zijn van serieuze prijsstijgingen. Ik begreep dat niet helemaal uit jullie doorrekening.
Jawel, dat denk ik... Jullie hebben het uitgerekend.
Nee, natuurlijk is het zo dat een prijsstijging ook leidt tot aanpassingen en een reductie in de energie. Dat effect heb. Maar dat is dat dynamische effect wat erna komt. Hè. In eerste instantie leidt het tot een prijsstijging. Dat wordt doorgerekend. En natuurlijk, dat zet veranderingen in gang. Natuurlijk.
Zelfs als het voor 100% was doorgerekend, is het verstandig om de prikkel daar te leggen bij degene die daarna kan handelen. En dat is over het algemeen niet de kopende consument. Die kan het overigens wel, maar dan moeten we heel erg ingewikkeld beleid gaan maken. Maar dat doet u allemaal niet. Dus dat geeft ook niet. We leggen dan de prikkel gewoon bij het bedrijf en die kan dan schonere spullen maken. Dus zelfs als het voor 100% wordt doorgerekend, zijn ook economen die dat zeggen namelijk, is het nog steeds verstandig om het te doen.
Nou, ik zag heel veel vingers. We hebben ook nog 3 stellingen. Ja, heel veel vingers. 3 stellingen. Wat zullen we doen? Zullen we naar de stellingen of zegt iedereen, we willen echt heel graag een vraag stellen? Ja, vingers. Ja, ik hoor vingers. Ik luister naar de...
Stellingen komen een beetje langs al.
Even kijken. Oh, de vraag is dus of jullie het heel kort kunnen houden.
Ik zal het kort houden. Er is de laatste tijd heel veel commotie over massale bomenkap hier in Nederland voor de bijstook in kolencentrales. Dat wordt gesubsidieerd. Bent u het met mij eens dat die subsidies beter besteed kunnen worden aan het bijvoorbeeld isoleren van huizen van Nederlanders, dan dat het aan bijstook van kolencentrales wordt besteed? Aan alle panelleden.
Alle panelleden. Hele concrete vraag. Ja of nee?
Ja, daar ben ik het zeer mee eens. Dat is ook waarom we hebben ervoor gewerkt dat in dit regeerakkoord is komen te staan dat in 2024 de subsidie op bijstook van biomassa stopt. En nou ja, we zijn ook tevreden dat de Hemwegcentrale als kolencentrale al eerder dicht gaat. Dat scheelt ook weer. Dus zo zijn er op allerlei terreinen zaken waar we daarmee bezig zijn. Dus ja, eens. En investeren in isolatie is altijd een goede route.
Maar dit wordt al heel lang gezegd. Waarom is het al niet een keer van de baan? Kan iemand mij dat uitleggen?
Nou ja, het is dus van de baan. Per
iedereen
20,
vindt het 24... toch heel gek dat dan bomen in een kolencentrale en dat dan ook nog gesubsidieerd wordt?
Ja, nee, ja, het is heel raar. Je versleept over heel de wereld,
ja, maar u zit in de politiek.
Ja, zeker. Maar ik bevestig dat het raar is. En ik zeg ook van, daarom doen we er wat aan. En wanneer doen we er wat aan? Nou ja, we hebben er nu wat aan gedaan. Maar het effect daarvan kan pas plaatsvinden in 2024. Ook omdat je een betrouwbare overheid wil zijn. Je kan ook niet zomaar afspraken maken voor langere termijn. En dan tegen die bedrijven zeggen, doen toch even anders. Dat heeft voor hen heel veel consequenties.
Maar Dirk Samson, wie heeft die afspraken dan ooit, wie heeft dit ooit bedacht?
Die zijn in het energieakkoord afgesproken door alle maatschappelijke partijen samen. En om eerlijk te zijn, kijk, hout verbranden in een kolencentrale is een beter idee dan kolen verbranden in een kolencentrale. Dus als je toch zo'n ding hebt staan, verbrand er dan geen kolen in, maar hout. Dus dat is.
Maar dan moet je
het
nog
veel beter. Het is nog veel beter om helemaal geen verbrandingsoven neer te zetten waar zowel geen kolen als geen hout in zit. Dat is het beste idee. Dus daar gaan we nu naartoe. Van slecht naar ietsje beter naar het beste. Dat heet vooruitgang. En ik ben blij dat dat lukt.
Hier nog een vraag. Ja.
Als je naar het hele verhaal kijkt, dan kunnen we ook zeggen, wie gaat het nou betalen? Dat het betaald moet worden is duidelijk. De bedrijven proberen over het geheel zo weinig mogelijk te betalen, dat kun je ook zien. En wij hebben de afgelopen jaren massaal geïnvesteerd in zonnepanelen. De mensen die konden investeren. Er zijn ook mensen, energiecoöperaties, die hebben geïnvesteerd in windmolens. Dat doe ik zelf als oprichter van de Windvogel al 30 jaar. En na 30 jaar hebben we als Windvogeltje toch een klein kapitaal over. En we produceren nog steeds groene energie.
Maar wat bedoelt u? Wie gaat het betalen? In de zin?
Nou, ja, ik bedoel dus als je, denk ik, de burger zijn koopkracht laat gebruiken om de duurzaamheid zelf op te wekken, dan heb je een ander model dan nu wordt voorgesteld, want nu heb je eigenlijk een circulaire economie waar we de burger laten betalen via belastingen enzovoort en het dan weer terugkrijgen via energieproducenten.
Ik ga je toch onderbreken, want we moeten het kort houden. Dus u wil eigenlijk weten... Ja.
Als we het zelf doen, is het uiteindelijk goedkoper, beter. En we hebben het gevoel van, we kunnen er echt iets aan doen. En het is niet boven ons hoofd.
Ja.
En we houden er nog geld aan over.
Je moet meer stimuleren dat het van onderuit de maatschappij komt.
Ja, hoeveel geld heeft u zelf in die corporatie gestopt, als ik vragen mag?
Nul.
Nul euro?
Nul.
Ja, ik heb geïnvesteerd.
Dat bedoel ik.
Als je investeert
met mensen die geld hebben en mensen die geen geld hebben kunnen ook die energie gebruiken, dan lossen we samen het probleem op.
Dat moeten er wel mensen zijn die wel geld hebben? Dat is de vraag van Peter, denk ik.
Dat
weten we.
Er is afgesproken in het klimaatakkoord, dat is een nobel streven waarvan ik twijfel of we het halen. Maar het zou mooi zijn, en in lijn met uw vraag, dat van alle duurzame energie die op land wordt geproduceerd, dus even niet die offshore toestanden, want dat is grote industrie, daar kan je ook aan meedoen. Er is zelfs een collega van u die iets commerciëler werkt dan de windvogel, maar Meewind die doet dat. Maar van alle wind en zon op land willen we eigenlijk dat de helft daarvan wordt dat van particulieren zelf is. Dus van coöperaties. Dat is een fantastisch idee.
Dus iedereen moet zelf aan de slag.
Zegt
iedereen moet zelf aan de slag.
Nou, het moet niet. Het mag.
Mag.
En we zien dat ook in de ontwikkeling van zonne-energie dat best aardig loopt. Maar de 50% wordt nergens gehaald. Want het is heel interessant. Als je een dorp hebt en je legt daarnaast zo'n zonneweide neer. Dan komt die zonneweide er alleen maar als je dat hele dorp belooft dat ze allemaal mee kunnen doen. En dan zegt nou, dat doen we dan. En dan blijkt dat 10% van de mensen dat doet. En dat geeft ook helemaal niet. Want je kunt ook je geld aan heel veel andere leuke dingen besteden. Niemand hoeft verplicht te zijn om dat te doen. Maar het helpt enorm voor het draagvlak. En die afspraak van 50%, dat vind ik wel een mooie balk om overheen te proberen te springen met z'n
allen. We gaan even naar een andere vraag.
Ik had een andere vraag en dat is, hoe sterk lijkt uw positie in onderhandelingen met bijvoorbeeld de eigenaar van Tata Steel, die uit India komt en die ook al flirt naar België, heb ik begrepen. Wanneer komt het omslagpunt dat ze gewoon ergens anders naartoe gaan?
Ja, kunt u daar eens iets over vertellen? Ben ik ook wel benieuwd naar. Hoe zit dan zo'n Tata Steel aan zo'n elektriciteitstafel? En komen ze dan bij u lobbyen om te zeggen, ja, anders gaan we weg?
Nou, ze komen bij mij niet lobbyen. Ik heb wel met allerlei partijen gesprekken, met natuurorganisaties. En ik heb ook met mensen van Tata Steel gesproken. Omdat je het wil begrijpen. En bijna iedereen zegt, nee, eigenlijk zeggen ze allemaal hetzelfde. Ze willen graag die klimaatdoelen halen. Ze zien ook het belang daarvan. En ze zeggen ook, en dat is gewoon ook wel eerlijk, van de ene ondernemer heeft gewoon een veel lager rendement per CO2-uitstoot, per eenheid CO2-uitstoot, dan het andere bedrijf. En Tata Steel is zeer CO2-intensief, net als het chemische bedrijf, maar heel veel andere bedrijven, daar geldt dat veel minder voor. Nou, deze chemische en staalbedrijven, daar moeten we serieus kijken van hoe doe je het nou slim? En het kan slim. Met een kleine bouwsteen. En dan kan je zelfs voor Tata Steel een haalbaar model. CE Delft heeft daar onderzoek naar gedaan. En die kwam uit dat het, als je begint met 8 euro oplopen tot 20 euro... dan doet het eigenlijk geen pijn in verplaatsing van
productie.
Ik moet
het toch even... En ik wil, mevrouw is niet helemaal eens met het antwoord. Want dit was niet de vraag.
Nee, ik wil nog even terug naar de vraag.
Maar het antwoord is, dat weten we niet. Dat is het lastige aan dit. Sinds het kinderwetje van Van Houten dreigt de industrie al om zijn biezen te pakken en dit land te verlaten. Als de overheid nog eens een keer zo'n stomme maatregel neemt. Toen ging het over het verbieden van kinderarbeid, overigens.
Maar België is heel dichtbij, zegt mevrouw.
Ja, maar een hoogoven verplaats je nog niet een meter. Hè? Dus als je hem eenmaal hebt afgebroken, maakt het niet meer uit waar je hem opbouwt. Gaan ze hem echt niet in België neerzetten, hoor. Dan zetten ze hem gewoon in India neer. En dat zou kunnen. Maar de kans daarop is niet zo... En dat is nou altijd dat ingewikkelde... Het bedrijfsleven heeft niet helemaal ongelijk als ze zegt dat het mogelijk is voor de overheid om het bedrijfsleven kapot te maken met maatregelen. Maar de overheid heeft niet helemaal ongelijk als ze zegt dat dat in praktijk altijd nog wel meevalt. En ergens daartussenin moet je, dat is een soort elastiek. Nou, probeer het maar eens met een elastiekje, je trekt, En dan knapte het opeens en dan was je te laat.
Maar laten we ook niet vergeten dat Tata Steel heel blij is, volgens mij, dat ze in Nederland zitten, in Rotterdam. Een geweldige infrastructuur. Ze hebben onlangs 100 miljoen euro gaan ze investeren in duurzaamheid. Nou, dat doen ze echt niet als ze plannen hebben om hier snel weg te gaan.
Ja, ik heb zelf bijna 10 jaar gewerkt voor Dow Chemical in Zuid-Nederland. En ik denk dat we het snel eens kunnen zijn dat dreigen met anders gaan we hier weg, dat is niet zo heel erg slim. Ook niet zo'n heel sterk argument. Ben ik meteen met u eens. Maar het andere argument is, als we kijken naar de grootste opgave, die ligt wel bij de industrie. En het brengt ook een bepaalde innovatiekracht en kennisintensiviteit die we wellicht later kunnen exporteren. En ja, dat is toch een ander niveau van de discussie. En ik ben benieuwd hoe daar tegenaan wordt gekeken, tegen dat argument.
Maar daar zijn we dus juist best succesvol mee. Hè? Door even de oren dicht te stoppen elke keer als het bedrijfsleven roept dat ze meteen vertrekken. En ze zeggen, nou weet je wat, dat valt vast mee. Dan gaan jullie vast investeren in innovatie en schonere technologie. En daarom zijn we in Nederland ook gezegend met een niet de allerschoonste industrie ter wereld, hoor. Laat je daar ook niks over wijs maken, maar met een hele schone, een relatief schone industrie. Dat hebben we deels met z'n allen door dat duw- en trekwerk, ook met Dow Chemicals overigens, door dat duw- en trekwerk hebben we dat toch voor elkaar. En dat is alleen nooit af. Dus de volgende duw- en trekpartij gaat nu over die CO2-heffing en Tata Steel. En wat het ingewikkelder maakt ten opzichte van, laten we zeggen, 20 jaar geleden, is dat de meeste hoofdkantoren van die bedrijven niet meer in Nederland staan. En dat dus het gesprek indirecter plaatsvindt. Hè. Houston, Riyadh, daar worden ook beslissingen genomen over hele grote industrie hier in dit land. Ja, daar hebben ze niet zoveel met klimaatverandering. En Tata Steel, die zijn er wel een beetje klaar mee. De laatste 10 jaar is het natuurlijk een soort omgekeerde ontwikkelingssamenwerking. Er gaat ontzettend veel geld van India naar Nederland en Engeland.
Nou, laat ik daar nog twee dingen over zeggen. Natuurlijk, als je die milieuwetgeving of een CO2-heffing oplegt, dan leidt dat tot effecten op de productiviteit, mogelijke concurrentiepositie. Er is een tweede effect dat ook stimuleert tot innovatie. En waar de balans precies ligt, dat weten we nog niet eens zo goed. Als je naar de empirie kijkt, ja, dan is er zelfs wel een lichte tendens dat het positief zou kunnen werken. Dat heet dan in het jargon de Porter-hypothese. Dus dat meteen iedereen weg zou gaan, dat volgt in ieder geval niet uit de empirie. Natuurlijk, als je heel hard trapt, dan gaat er wel iemand de grens over. En vooral de slechts presterende bedrijven gaan de grens over. Dus dat is ook wel een extra argument om heel goed na te denken hoe je zo'n heffing oplegt. Hoe je over zo'n terugsluis nadenkt. Maar ja, de jammer klachten dat bedrijven meteen zouden weggaan, zie je in ieder geval niet terug in de empirie.
Nee, wat ze trouwens ook wel vaak zeggen is dat het, wat die mevrouw ook terecht zegt, echt wel een grote kans is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Van Oort, die presenteerde vorige week zijn cijfers. En de omzet- en winstgroei is volledig te danken aan wind op zee. Daar gaan ze heel goed mee.
Er zijn ook heel veel bedrijven te noemen die dat andersom hebben.
Nou, een ander mooi voorbeeld is de elektrische auto-industrie. Ja. Daar zijn wij in Nederland, samen met Noorwegen, lopen we daarin voorop. Maar je ziet dat er daardoor ook toonaangevende bedrijven wereldwijd hier in Nederland aan de slag zijn. Ja. En dat levert al 4000 banen op. Dus het is echt, dit is een kans om voor Nederland, om nu de stap te zetten en voorop te lopen. Groene banen, schone lucht. Ja.
Ik moet helaas. En de waterstof natuurlijk. En de kernenergie. We zijn er maar druk mee. Ik wil afronden voor vandaag. Ik heb nog maar één laatste vraag. Kwam ook al een vraag uit de zaal. Dat ging over de communicatie. Als u alle panelleden nou even terugkijkt naar wat er de afgelopen half jaar over de mensen heen is gegooid. En informatie over de transitie waar iedereen doorheen moet. Als het gaat om je huis, om hoe je rijdt, bedrijven. En u kijkt naar de verkiezingsuitslag van de Provinciale Staten. Hoe ruimt u dat? Ben ik gewoon benieuwd naar. Dat is mijn laatste vraag. En daar mag iedereen zijn eigen interpretatie aan geven.
Ik ben de journalist als eerste.
Oké, nou ja, het is natuurlijk simpel. Forum voor Democratie is de grootste geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen van afgelopen maand. En dat is denk ik geheel op het konto van klimaat, of tenminste voor een groot deel. Het klimaatbeleid, veel mensen hebben het gevoel dat de laatste maanden, want ik ben nu 1,5 jaar politiek journalist en ik kreeg toen al de portefeuille klimaat en energie. Nou ja, dat was niet een hele geliefde, gewilde portefeuille, er gebeurde niet zoveel. Maar het laatste half jaar is dat natuurlijk heel erg veranderd en mensen zijn geschrokken. Het bericht dat iedereen aan de warmtepomp moest, het ligt allemaal wat genuanceerder, maar de politiek echt heeft de lat heel hoog gelegd. ook meneer Samson, die naast me staat, door het de grootste verbouwing van Nederland te noemen in eerste instantie. Daardoor zijn zorgen aangewakkerd bij veel mensen. Forum voor Democratie en de PVV zijn twee partijen die natuurlijk zeggen het is allemaal niet nodig. Het andere geluid, die twee partijen hebben alleen dat geluid en alle andere partijen vinden het wel nodig. Dus ja, dan, dat verklaart volgens mij die winst van Forum voor Democratie.
Ja. Ja, wat je ziet is dat er enorme polarisatie op klimaat is ontstaan. En toen ik een paar jaar geleden daar me ook voor inspande in de politiek, werd me gewoon gezegd, ja, je moet niet over klimaat beginnen, dat is geen onderwerp. Nou, dat was deze verkiezingen wel anders. Maar ik ben het ook niet helemaal mee eens dat alleen maar Forum voor Democratie heeft gewonnen. Want ik zie ook dat GroenLinks heeft gewonnen. Ik zie ook dat de ChristenUnie heeft gewonnen. En ik zie ook dat de Partij voor de Dieren heeft gewonnen. Dus het is dat geeft eigenlijk precies aan wat er aan de hand is, die polarisatie.
Mensen voor of tegen.
Ja, en wat we denk ik moeten doen is, en dat ben ik helemaal met jou eens, dat die zorgen, die zijn reëel en ook begrijpelijk. En het beeld dat je morgen je gasketel uit je huis gaat krijgen, morgen een elektrische auto moet rijden, dat moet echt uit de hoofden. We moeten zorgen dat we dezelfde route als met zonnepanelen krijgen. Vertrouwen, buren vertellen buren, goede voorbeelden en als politiek gewoon leveren op de zaken die we beloofd hebben.
Dirk Sandel?
Ja, nou, enige nuchterheid in het debat kan ook wel helpen. En misschien iets meer vertrouwen in de instituties. Iets meer vertrouwen in de instituties die die analyses en die berekeningen maken, dat kan zeker helpen.
Dat lijkt het heel mee.
Ja, de planbedroogs vertrouwen.
Ik zie het heel anders eerlijk gezegd. Alle andere partijen zijn veel kleiner geworden. De nivellering van het Nederlandse politieke landschap, dat heeft alles te maken met de gigantische welvaart waarmee wij door het leven gaan. Mensen kunnen het zich veroorloven. Dat heeft ook deels te maken met de verantwoordelijkheid die elke keer politieke partijen nemen, oppositie en coalitie, nu al sinds 2012, sinds het Lenteakkoord, zeg maar, in wisselende samenstelling. En dan kunnen kiezers zich dus gewoon veroorloven om ongestraft op hun smaak van de dag te stemmen. En dat mag ook. Is alleen maar goed. En aan de ene kant ontstaat dan 15% voor Forum voor Democratie, maar als je inderdaad Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 optelt, dan ga je er alweer overheen. Dus ik zou het niet als een anti-klimaatstem benoemen. Ik was vorige week in het Westland, daar heeft 30% bijna op Forum voor Democratie gestemd. Er is geen gemeente die zoveel investeert in duurzame energie, aardwarmte voor die kassen. En er is geen gemeente die zo afhankelijk is van Oost-Europese arbeidsmigratie als het Westland, want die plukken al hun tomaten en al hun aardbei. En wat zeggen die mensen tegen me? Die zeggen, tuurlijk heb ik op Thierry gestemd, de zoon van Pim. Geweldig, een verademing, daar stond hij weer. En dan vraag ik, ja maar hoe zit dat dan met die migratie? Ah joh, dat valt wel mee. We moeten ook niet al te diepgaande redenen zoeken achter het stemgedrag.
Niet diepgaand. Dat zijn de laatste woorden. Daar ga ik het dan even bij houden. We kunnen hier nog heel lang over praten. Dat gaan we niet doen, want we zijn al ver over de tijd. Ik geef nog even het woord aan Maaike. Dank voor de panelleden. Heel erg interessant. En als jullie later nog vragen hebben, dan schiet ze aan, zou ik zeggen.
Ja, Matthijs Sinot moest er helaas al vandoor. Die moest stemmen, denk ik. Maar heel fijn dat u wel tot het einde kunt blijven. We hebben deze maand nog twee evenementen. U ziet ze hier boven mij. Meer informatie en aanmelden kan via onze website. U kunt nog even napraten op eigen gelegenheid in het restaurant aan de andere kant van de hal. En ik hoop u heel graag de volgende keer weer te zien. Dank u wel.